Nou, goedemorgen allemaal. Ja, ik vind het heel fijn en heel bijzonder dat ik hier mag staan vanmorgen. Eerste keer zo voor zo'n groep jongeren. Dus wat dat betreft heb ik heel vaak op die plaats waar jullie nu zitten, heb ik gezeten. En de Heer heeft het zo geleid dat ik vanmorgen hier deze boodschap mag doorgeven. En ja, ik vind dat heel fijn om te doen. Maar ik zie er ook wel een beetje tegenop. Omdat, ja, wie ben ik om dat te mogen doen? En wie ben ik om jullie dingen mee te geven? Dingen waar ik ook zelf mee geworsteld heb. Dingen waar ik zelf ook doorheen gegaan ben door diezelfde strijd waar jullie ook in bevinden. Tenminste, ik neem aan dat jullie dat soms ervaren als een strijd. En daarom hoop ik dat juist dat ik als ervaringsdeskundige mag spreken. En dat ik jullie iets mag doorgeven wat ik zelf geleerd heb. Ja, het kan vanmorgen voor jou een onvergetelijke morgen worden. Dat heb je eigenlijk zelf in de hand. Het klinkt misschien vreemd in je oren, maar het kan voor jou een onvergetelijke morgen worden. En daarvoor moet je bereid zijn om je hart open te stellen. En waar ook net al wat Jacob Jan al benadrukt heeft. Het is heel belangrijk dat je vanmorgen zo luistert. Wat heeft de Heer vanmorgen tegen mij te zeggen? Want ik ben ervan overtuigd dat de Heer vanmorgen iets tegen jou wil zeggen. Misschien maar één woord of één zinnetje. Of misschien wel heel veel. Maar de Heer heeft jullie allemaal vanmorgen op het oog. Ook als je hier misschien zit. Ja, helemaal niet zo gemotiveerd op in eerste instantie. Maar het kan voor jou, ook voor jou, kan het een onvergetelijke morgen worden. En ik hoop dan ook echt dat je je hart openstelt voor de Heer. Wat hij dan tegen jou te zeggen heeft. Ik wil beginnen met een verhaal van een jongen van ongeveer 16 jaar. En er zitten hier ook jongeren van 16 jaar. En die jongen die is christelijk opgevoed. Hij heeft het ook echt positief meegekregen. Dus zijn ouders waren ook echt gelovig. Hij ging ook trouw naar de catechisatie, naar de jeugdvereniging. En als hij op de jeugdvereniging was, dan had hij ook heel vaak het woord. Praatte hij ook rustig mee met de groep. En vaak als hij, net voordat hij naar bed ging, deed hij nog even snel een dagboekstukje lezen. Of een stukje uit de Bijbel. Meestal half slaperig, maar hij las het in ieder geval wel. En ja, als hij dan zondags naar de kerk ging, was hij ook heel vaak onder de indruk van wat hij hoorde. Als het soms echt heel dichtbij kwam, dan ja, was hij echt van onder de indruk. En sprak het hem aan, maar meestal was dat een tijdelijke indruk. Dan had hij even goede voornemens en ja, ging hij er weer even voor. Maar al heel snel ja, ging het toch weer de verkeerde kant op. Viel hij weer in oude patronen. Van bepaalde dingen, bepaalde gewoontes die hij had. En daardoor ja, kwam het eigenlijk niet van om echt God te zoeken. En ja, dan luisterde hij weer naar muziek, die gewoon absoluut niet goed is. Dronk hij te veel alcohol. Ging hij naar plaatsen toe op zaterdagavond, waar hij eigenlijk beter niet had kunnen zijn. Een keet met jongeren. Nou, noem maar op, allerlei dingen. En deze jongen, die had dus aan de ene kant had hij dat geloof wat hem heel erg bezig hield. En aan de andere kant ook die andere kant. Hè, die kant van de wereld. Die heel erg trok. En beide kanten die leken niet echt te winnen. En beide kanten, hij stond met één been midden in de wereld. En de andere been midden ja, in het geloof. Tenminste, hij kreeg het allemaal mee. En er kon gewoon maar niet komen tot echt een beslissing. En ja, toen op een gegeven moment liep die jongen door Rotterdam. En wij staan vanwege dat hij naar school kwam, die langs Rotterdam Centraal met de trein. En dan zag hij een kraampje staan. Een kraampje waar mensen het evangelie wilden verkondigen. En nou, die jongen die ook christelijk was, die dacht, nou, laat ik daar eens even een kijkje gaan nemen. Hoe ze dat doen. Want hij wist wel dat dat ook gebeurde, evangelisatiewerk. En toen kwam hij in gesprek en toen vroeg een man aan die jongen van, ja, ben jij zelf ook gelovig? Ja, ik ga naar de kerk. Ik ga zelfs naar catechisatie en noem maar op. Ja, maar heb jij ook echt een liefdesrelatie met God? En toen bleef het stil. Hij had heel veel kennis in zijn hoofd, maar niet in zijn hart. Hij had geen liefdesrelatie, geen levende relatie met God. Hij had nogmaals heel veel meegekregen, maar toch niet die liefdesrelatie. Nou, die jongen, dat heb je misschien inmiddels wel door, dat was ik zelf. Ik heb jarenlang het één been midden in de wereld gestaan en de andere been in de kerk. En dan hoorde ik heel veel en dan was ik echt onder de indruk van heel veel dingen. die ik daar hoorde, maar toch kwam het niet tot die volledige overgave, tot die liefdesrelatie met God. En misschien herken jij dat wel vanmorgen. Dat, ja, aan de ene kant zeg je, ja, het geloof trekt me wel, maar aan de andere kant ook die andere kant, die trekt ook enorm. Nou, het probleem bij mij was, en dat is denk ik ook een probleem wat bij heel veel mensen zo is, heel veel jongeren, dat ik wel mijn zonde, hè, want ik wist dat ik zondige dingen deed, dat ik dingen deed die niet goed waren, die wilde ik wel dat ze vergeven werden, maar ik wilde niet die verkeerde dingen loslaten. Dan ben ik, ja, op dat moment had ik dat misschien helemaal nog niet zo goed door, maar dat kreeg ik wel steeds meer door, doordat God steeds meer tot mij ging spreken. En dat hoop ik ook te vanmorgen, dat dat in ieder geval voor jou duidelijk wordt, dat ja, dat God ook wil dat we de dingen, verkeerde dingen loslaten. Zodat hij ook meer ruimte krijgt in ons leven. En meer tot ons hart kan spreken. En ja, ik heb wel eens die vergelijking gehoord van die aap met die bananen. Misschien kennen sommigen van jullie dat voorbeeld al. Dat was namelijk het probleem in mijn leven. Weet je hoe ze in Afrika, of in sommige landen van Afrika, vooral vroeger denk ik, hoe ze een aap vingen? Dan hadden ze een kist met daarin een gat. En in dat gat stopten ze allerlei lekkere vruchten. Even voor het gemak noemen, stopten ze lekkere bananen in. En allerlei andere dingen. En dan zetten ze die kist ergens in het oerwoud neer. En dan wachten ze tot er een brutale aap kwam die er naartoe ging. En dat gebeurde al heel snel. Er kwam een aap uit de boom, die ging naar die kist toe. En die stopte zijn hand erin. En die pakte een paar van die lekkere vruchten. Maar het probleem was, ze hadden dat gat zo groot gemaakt dat hij er wel met zijn hand in kon, maar met een vrucht in zijn hand er niet uit kon halen. En dan was zijn hand was te groot, zeg maar, om door dat gat heen te krijgen. En dan kwamen die stropers eraan en dan zou je denken, nou hup, dan gaat die aap er vandoor. Nee, die bleef maar vasthouden. Hij wilde zo graag die vrucht hebben, dat hij niet wilde loslaten. Nou, dat was mijn probleem. En dat is misschien ook wel jouw probleem. Je wil niet die lekkere dingen loslaten. En dan ben je in de macht van de stroper. Ben je in de greep van de stroper. Want de stroper die heeft hij zo te pakken. Want ik heb het echt op een filmpje na. Ik heb een YouTube kanaal. Daar staat het filmpje op hoe ze dat doen. Vastzitten aan bananen van Satan heet dat filmpje. En dan zie je dat. Dan zie je dat hij alle kanten opspringt die aap. Maar hij wil niet loslaten. Het is eigenlijk heel simpel. Hij hoeft maar zijn hand open te doen. En hij kan de boom in. Nou, die stroper die kan hem echt niet meer te pakken krijgen. Maar dat doet hij niet. Hij blijft vasthouden aan die lekkere dingen. En op die manier is hij dus een hele makkelijke prooi van de stroper. Kan even iemand deze voet vast te zetten? Hij zakt elke keer naar beneden. Nou, dat was ook mijn probleem. Dat is dat ik niet die lekkere dingen, die fijne dingen, die zondige dingen wilde loslaten. Waardoor ik in de greep bleef van de stroper. Nou, waarom vertel ik dit? Eerst dat verhaal van mezelf en dat verhaal van die bananen. Omdat het denk ik alles te maken heeft met het verhaal van vanmorgen over Rut en Orpa. Laten we eens even, als je een Bijbel bij je hebt, naar Rut toe gaan. Bijbelboek Rut. We zullen het vanmorgen twee meisjes gaan bekijken. Ik weet niet hoe oud dat ze waren, laten we maar even... jaar of 20 misschien, iets ouder, want ze waren wel getrouwd geweest. Rut, als je een HSV hebt, 387, bladzijde 387. 387, bladzijde 387, en Bijbelboek Rut. Nou, het verhaal van Rut en Orpa is bekend, denk ik, bij de meeste van jullie, of allemaal. Dus ik ga dat niet heel diepgaand uitleggen, maar we gaan er gewoon even een aantal principes, een aantal belangrijke dingen eruit halen. En dan beginnen we bij Rut 1 vers 6. Rut 1 vers 6. Ze waren in Moab terechtgekomen door die hongersnood en nu gaan ze weer terug naar Kanaan. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed, vers 6 dus, en keerde terug uit de vlakten van Moab. Want zij had in het land van Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. En daarom trok ze weg uit de plaats waar zij geweest was. En haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda. Zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen keer terug. Ieder naar het huis van haar moeder. En mogen de Heer jullie barmhartigheid, goedertierenheid bewijzen zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Vers 9. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen ze hen kusten, begonnen zij luid te huilen. Even tot zover. Hou de Bijbel maar even open. We zien hier dus die twee dames, die twee meisjes, die allebei luid beginnen te huilen. Want Naomi die stelt ze soort voor de keuze. Ga toch terug naar jullie eigen familie. Maar nee, ze zeggen allebei, hè, dus zowel Orpa als Rut, onder luid huilen. Dan moet je niet voorstellen dat dat nep huilen was. Krokodillentranen waren echt, beide meisjes waren ontzettend verdrietig. Zo van nee, dat doen we niet. We blijven bij jou, we blijven bij u. En we gaan met u mee naar dat land. En voorzeker, wij zullen met u meegaan. Zeggen ze in vers 10. Voorzeker, hè? Dus absoluut, wij gaan met u mee naar uw volk. Maar dan vers 11. Maar Naomi zei, keer toch terug mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zoon in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer toch terug mijn dochters. En dus voor de tweede keer weer. Keer toch terug mijn dochters, ga heen, want ik ben maar een oude vrouw. Te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man krijgen. Ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden zijn? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters. Want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Vers 14. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. Allebei. Heel vaak denken we dat Orpa een onverschillige vrouw was. Nee, staat hier, ze begonnen allebei opnieuw luid te huilen. Maar dan komt er een scheiding. En Orpa kuste haar schoonmoeder en ging weg. Maar Rut klampte zich aan haar vast. En daarom zei ze, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring mij er niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. Waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen u en tussen mij en u. En toen zij zag dat ze zich vast voorgenomen had om met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En toen had het geen zin meer. Ze was er zo van overtuigd, nee, die blijft bij mij. Nou, we gaan vooral even inzoomen op Orpa, omdat ik mezelf ook daarin herkend heb. Ik heb net al iets daarvan verteld. Ik was ook zo'n Orpa, en dat zullen straks duidelijk worden waarom. Nou, Naomi die zegt dus, je heeft geen zin om met mij mee te gaan, ik ben een oude vrouw, jullie gaan naar als asielzoeker naar een vreemd land, je zult daar heel moeilijk een man kunnen krijgen als asielzoeker. Dus ga toch alsjeblieft terug naar je eigen volk, naar je eigen goden, naar je eigen familie, naar je eigen vrienden. Want het wordt heel moeilijk voor jullie. Nou, en ik denk zelf dat er vier dingen gespeeld hebben in Orpa's leven. En die moet je even proberen te onthouden, want dan kom je straks met de vragen ook nog op terug, met de groepjes. Vier dingen hebben denk ik gespeeld bij Orpa, waardoor ze uiteindelijk toch besluit om terug te gaan. Maar nogmaals, onder tranen. Hè? Dus het is niet zo dat die vrouw een onverschillig hard iemand was. Nee, Orpa die moest er ook, was het ook echt heel moeilijk voor. Nou, die vier dingen. De eerste was denk ik dat het met een relatie erg moeilijk zal worden. Hè, dat beeld dat werd bevestigd door Naomi. Die ging dat op haar inpraten. Ja, je krijgt straks waarschijnlijk heel moeilijk een man. Want je bent een vreemdeling straks. En dan dacht misschien Orpa wel, oh ja. Ik heb net zo leuk contact met die ene jongen of met dat ene meisje daar in Moab. Daar had ik net zo leuk contact mee. En als ik nu meega met haar, dan zal ik die persoon nooit meer ontmoeten. Het kan misschien meegespeeld hebben. In ieder geval een man. Een toekomst met een man. Dat was een reden. Het tweede was dat ze haar volk moest verlaten. Net een volk met de feesten, met de gewoontes, met de vrienden, met de kennissen. Nooit zal ze me meer zien. Alles moest ze achterlaten. Nou, dat is nogal wat, hè? Als je alles achter je moet laten, je iedereen moet opzeggen om uiteindelijk daar in dat land te komen. Dat kan ook een reden geweest zijn. Dat zegt ook haar schoonmoeder, Ga toch terug naar je familie. Ga toch terug naar je volk. En het vierde, wat ook meegespeeld zou hebben, dat denk ik, weet ik niet zeker, maar dat zou wel kunnen, dat ze gezien heeft aan haar schoonmoeder van, ja, die vrouw is helemaal verbitterd. Ze zegt ook, Gods hand is tegen mij. Ik, ja, als dat geloof nou zo fantastisch is, ik zie alleen maar een verbitterde vrouw. Ik zie een vrouw waar het oordeelsoort op rust. Nou, als dat nou het geloof is, ze zou een verkeerd beeld van God gehad kunnen hebben. Zo van, nou ja, als dat nou zo fijn is om te gaan geloven, om je volledig aan God te geven, kijk eens wat er van terechtkomt. Dat zou kunnen, dat verkeerde beeld van God. Ik ga daar straks nog even iets meer over zeggen voor ons persoonlijk. Wat in ieder geval heeft meegespeeld, is dat er ook goden waren, afgoden. In Moab dienden ze de god Kamos, dacht ik. En dat zou ook kunnen, dat die goden die ze daar hadden, dat ze daar toch niet ten diepste afscheid van kon nemen. Dus nog een keer, relatie, het volk, de vrienden en alles verlaten, een verkeerd beeld van God hebben, en die goden of afgoden. Nou, en ik denk zelf dat deze vier dingen heel erg belangrijk zijn, ook voor ons. En dat die heel vaak ook een rol spelen bij jongeren, omdat, nogmaals, ik kan uit eigen ervaring spreken, dat dit heel erg een hindernis is, deze vier dingen, om je volledig aan God te geven. En wat dat vraagt God van ons. En we hebben het net in dat mooie lied van Hij die rustig en stil gezongen. Zich geheel geeft aan Hem. Als je dat doet, dan smaak je een vreugde die nimmer verdooft. Dus als je je volledig aan Hem overgeeft, dan ga je iets proeven wat je nog nooit hebt geproefd. Nou, heel veel jongeren die zien daar tegenop om zich helemaal volledig, dat vandaag het moment is dat je zegt van, ik ga me helemaal aan de Heere God geven. Met alles wat ik ben en alles wat ik heb, zien ze tegenop. Omdat het eerste, relaties. En je hebt vrienden misschien, en dat is dat eerste punt van Orpa. Ja, dan kan ik niet meer echt bevriend zijn met die of die. Dan kan ik niet meer echt verkering krijgen met dat of dat meisje of met die of die jongen. Want ja, die leeft niet echt toegewijd aan God. Dat is een hindernis wat heel veel jongeren tegenhoudt om zich over te geven. En dan kan je niet meer bevriend zijn. Natuurlijk mag je nog vrienden hebben die niet gelovig zijn, maar toch echt hartsvriend kun je niet meer zijn. Dat is een hindernis. Heb het mij ook gespeeld. Ik had best heel veel vrienden die ook wel naar de kerk gingen, maar niet toegewijd leefden. En dat was voordat ik daar echt mee kon breken, mee kon stoppen met de verkeerde dingen mee te gaan doen, dat heeft mij jaren gekost. Omdat ik echt, dat ik het echt openlijk vooruit kwam, ik wil de Heer alleen maar dienen. En niet meer al dat wereldse. Dat was een groot hindernis. Het tweede is dat die vrienden en die familieleden en allerlei dingen loslaten. Hè. Ze zullen je een stranger gaan vinden. Als je, die is helemaal voor God gaan leven. Ben je echt gek als je dat doet. En dat is dat volk loslaten. Of ja, ook weer eigenlijk die vrienden loslaten. En ze zullen je een bepaald stempel gaan geven. Oh, is er eentje die ook al zo gek is. Dat is ook een hindernis. Dat je niet voor je vrienden wil afgaan. Dat je niet openlijk durft uit te komen. Ik dien God met heel mijn hart. Vanaf nu. Ik heb een keuze gemaakt op die hartkrijgconferentie. Om volledig voor de Heer te gaan leven. Dan zullen ze je een stranger vinden. Zullen ze je een vreemd figuur gaan vinden. Het kan ook een reden zijn om je niet helemaal 100% voor God te geven. Ik kom dat ook tegen, ik woon in een rooms-katholieke omgeving in Limburg, dan zie je dat ook heel veel. Dat mensen toch niet voor God gaan leven, omdat ze, ja, die hoort ook al bij die secte. En die hoort ook al bij die club. En dat daardoor mensen zich niet helemaal overgeven. Nou, dat negatieve beeld van God, of negatieve beeld van geloof, dat derde punt. Je krijgt het idee, als je 100% aan God overgeeft, dat je dan dingen niet meer mag of zo. En dat denken heel veel jongen. Je krijgt een duf, saai leven. En je weet niet wat hier staat in dat lied, hè, wat we net gezongen hebben. Smaakt een vreugde, nou, die niemand je kan geven in de wereld, hoor. Maar dat zie je niet. Je ziet alleen maar, hè, net als de Satan toen in de hof van Gethsemane, of in de hof van Ede. Hij wees op die ene boom. Hij had op 1000, misschien wel miljoen andere bomen kunnen wijzen. Waar heerlijke vruchten aan hingen. Maar hij wist precies die ene waar hij niet van mocht. Daar wees hij op. En zo is de Satan nu bezig om ons jongeren te verleiden. Hij wijst allemaal naar die ene boom. Dat mag je dan niet meer. Terwijl er nog, ik weet niet hoeveel andere bomen zijn. Waar je heerlijk van mag eten. Waar je heerlijk van mag genieten. Maar daar wijst zo. Rotzak zou ik willen zeggen. Dat hij daar precies op die ene wijst. Daardoor hebben heel veel jongeren een verkeerd beeld van het geloof. Als je 100% voor God gaat leven. En het laatste, daar wil ik wat langer bij stilstaan. De goden. De afgoden. En dat was ook bij Orpa. Een afgod. Wat is eigenlijk een afgod? Wie kan dat zeggen? Wie wil dat zeggen? Durft het te zeggen? Wat is een afgod? Ja. Een standbeeld. Ja, dat denken heel veel. Dat is een goeie. Daar ga ik zo even iets over zeggen. Een standbeeld. Gewoon een pop, een beeld van hout of steen gemaakt. Ja. Precies. Iets wat je van God afhoudt, zegt ze. Ik denk dat dat meer bij dat standbeeld, dat denken wij heel vaak, hè? Dat was ook in het Oude Testament, in de Bijbel heel vaak zo, een standbeeld. Nou, wie van jullie heeft een standbeeld in zijn huis staan? Nee, ik wou dat zeggen, niemand van jullie. Maar je hebt wel in je leven misschien een standbeeld staan. Nou, was het maar zo makkelijk. Die afgoden zijn veel ingewikkelder, komt veel dichterbij, dat is wat zij zegt. Iets wat je van God afhoudt. Een afgod is iets wat op de eerste plaats staat in je leven. En God zegt, ik wil graag de eerste plaats in je leven. Want dan ga ik een vreugde geven die nimmer verdooft. Ga ik een vreugde geven die zo heerlijk is. Maar Satan die heeft allerlei maniertjes, allerlei afgoden in de aanbieding. En ja, hij beeldt het zo af. Afgod, het lijkt op God. Het lijkt alsof het vreugde en ja, vrede en rust geeft en blijdschap. Maar het geeft alleen maar onrust in je leven. Nou, ik ga een paar afgoden noemen die misschien herkenbaar zijn. Er zijn er ongelooflijk veel. Er zit een hele fabriek in ons hart. Een afgodenfabriek. Het is niet een term die ik zelf bedacht heb, maar dat zegt Tim Keller. En er zitten diepe afgoden en oppervlakkige afgoden. Maar er zitten dus die heel diep zitten. Die heel moeilijk zijn om die aan te pakken. Maar er zitten ook oppervlakkige die eigenlijk heel makkelijk zijn om mee te stoppen. En zoals roken bijvoorbeeld bij mij niet zo heel erg moeilijk. Voor anderen is dat weer juist een hele diepe afgod, roken. Maar goed, een afgod denk ik, wat vooral voor misschien voor de meiden zo geldt, is een lichaam, ons eigen lichaam. Kan een enorme afgod zijn. Iets wat een zo'n belangrijke plaats in je leven inneemt, dat zoveel tijd opslurpt. Je wil er mooi uitzien, en dat mag nog ook, dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Maar het wordt een afgod in je leven. Je bent zo met je uiterlijk bezig, zo met je lichaam bezig, dat je er mooi en leuk en knap uitziet. Dat het een afgod in je leven wordt. Andere, een hobby. Kan zelfs een hele onschuldige hobby zijn. Vissen, noem maar iets. Dat zeg je, nou, is dat nou zo erg? Nee, als het een afgod wordt, wel. Als het zoveel tijd in beslag neemt. Als je agenda er helemaal mee gevuld is. Dan wordt het een afgod, zelfs een hobby. De afgod entertainment. Ik sprak van de week nog een man, hè, dus dat speelt niet alleen bij jongeren, maar ook een man, die was helemaal verslaafd aan schaken en Scrabble op internet. Heel zijn leven draaide erom. Zodra hij thuis kwam, gelijk weer een potje schaken. Nou, dan denk je, schaken is toch niet zo erg? Nee, maar voor hem was het een afgod geworden. Dat heeft hij zelf helaas nog niet door misschien. Maar het is een afgod zodra het je helemaal bezet en zodra het je bezighoudt. Kan entertainment, spelletjes, games op de computer. En een andere afgod, dat is een apparaat met een aan- en uitknopje. Nou, dat kan heel veel zijn. En een mobieltje bijvoorbeeld. Ik heb een hele simpele. Maar er zijn er hele mooie uitvoeringen van. Kan een afgod in je leven zijn. En ik zie dat er heel veel jongeren helemaal in beslag genomen worden door die afgod. Het is heel de dag zo. En er zit een uitknopje op, dus je kunt hem uitzetten. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het is ook maar een heel klein apparaatje. Maar het kan heel je leven in beslag nemen. Echt waar. Ik zie het bij de jongeren. Het is een enorme afgod in ons leven. Vandaag de dag. En er kan nog meer apparaten zijn. Laptops. Het is ook voor mij een valkuil. Ik ben ook veel op internet bezig. Of heel vaak voor goede dingen. Ik zit daar niet te gamen. Maar toch, ook voor mij kan het een afgod worden. Een laptop. Een apparaat wordt een afgod. Wat je leven gaat beheersen, het is eigenlijk bizar voor woorden. Dat een apparaat je in beslag kan nemen. Een andere, een afgod seks. is natuurlijk de bekende, hoor je vaak. Misschien ook hier wel op de conferenties vaak. Hè? Ja, alles met betrekking tot seksualiteit. En geld heb je misschien nog niet zoveel last van. Maar kan ook een afgod in je leven worden. Maar ik denk de grootste afgod die het grootst en het meeste invloed heeft op ons leven is ons eigen ik. De bevrediging van je eigen ik. Alles draait om jou. Alles draait om dat jij een fijn leven hebt. Alles draait om jezelf. God staat niet op de eerste plaats. Nee, ik staat op de eerste plaats. Dat is voor mij de grootste afgod. Ook als je de Heer mag kennen. Dat je voortdurend weer die ik wil weer op de troon. En die wil weer de baas zijn. Nou, hoe kun je dat nou herkennen? Wat een afgod in jouw leven is? Nou, kijk maar eens hoeveel tijd en energie het vreet. Hoeveel aandacht dat er naartoe gaat. Hoeveel je voor over hebt om dat in leven te houden. Om dat te blijven houden. En probeer het maar eens weg te doen. Sla het maar eens aan stukken. Ja, je eigen ik wordt lastig, maar die andere dingen. Sla het maar gewoon aan stukken. Zul je het merken of dat het heel veel kost of niet? Of dat een afgod is of niet? Doe het maar eens weg. Nou, ik heb pas van iemand gehoord, die heeft gewoon zijn, die was zo door een iPhone, helemaal daar zat hij de hele dag mee. Continu te kijken. Alles bijhouden. En die heeft gewoon weggedaan. En hij heeft zo'n vreugde daarna gekregen. Dus dat kan. Het is niet iets, dan ben je niet van een andere planeet als je geen iPhone hebt. Dat kan gewoon. Kun je jonger zijn, kun je gewoon vol in de wereld staan en toch zonder iPhone. Dat kan. En misschien zijn die dingen, iPhone is misschien alweer achterhaald hoor. Ik zeg iets misschien. Maar jullie weten wat ik bedoel. Maar hoeveel heb je ervoor over? Wat voor offers heb je er allemaal al voor gebracht? En voor die hobby? Wat wil je er allemaal voor doen? Allemaal vragen die je bij af kunt stellen. Hoeveel tijd in je agenda gaat er naartoe? Nou, ik denk dat ieder voor zich heeft andere afgoden. De een heeft een auto's, zegt me helemaal niks. Voor iemand is dat soms wel weer een afgod. Dus dat is voor ieder persoonlijk. En ik wil ook niet gaan zeggen van dit of dat is het. Want dan denk je, oh yes, dat niet. Dan moet je voor jezelf in de spiegel kijken. Moet je echt je agenda erbij pakken. In je gedachten van waar gaat mijn tijd? Waar gaat mijn energie naartoe? En vanmorgen, ik zei al helemaal aan het begin, wil God vandaag, wil vanmorgen tot jouw hart spreken. Hij wil iets bekendmaken. Iets waar ik nu net over gesproken heb, over die afgod. Ga je, ik heb het ook gedaan, naar aanleiding van de voorbereiding, dat ik voor mezelf, wat is nou voor mij op de prioriteitenlijst? Wat staat nou bovenaan? Wat is nou toch nog misschien in mijn leven een afgod? Waardoor ik God niet kan ervaren. Weet je, heel veel jongeren worstelen met, ja, ik ervaar niks van God. Weet je hoe het komt? Omdat er te veel afgoden zijn. Dan kun je ook God niet ervaren. Maar hoe meer dat je wegdoet, hoe meer dat je God tot je hart kan spreken. En dat gaat ook over die banaan. Een afgod is eigenlijk zo'n heerlijke vrucht, waardoor de stroper de Satan jou vasthoudt. Het kan één ding zijn waardoor God niet tot je kan spreken, niet tot je kan doordringen. Omdat je dat ene niet wil loslaten. Daarom, ga ermee aan de slag. Bid God, als je het niet weet op dit moment, wat die afgod is. En ik hoop dat het niks is, maar heel vaak is er toch één of twee of drie afgoden die echt een rol spelen bij jongeren. Die hen in de greep houdt. Nou, wat moesten ze in het Oude Testament doen? Als er een afgod, of als God weer tot het volk sprak, wat moesten ze dan met een afgod doen? Met die beelden, inderdaad. Hè? Toen hadden ze vooral beelden. Wat moesten ze doen of wat zei God altijd wat ze met dat soort beelden moesten doen? Het is een vraag aan jullie. Ja? Ja, kapot. Hè? Kapot stampen. Of in de rivier gooien, of verbranden, of wat ook. Het moest weg. En heel veel denken van, ja, oké, ik geef er niet meer zoveel aandacht aan, maar het blijft wel overeind staan, die afgod. Maar wat moeten we doen met die afgod? Die moeten weg. En God vraagt echt radicaal daarin keuzes te maken. Want anders blijft het gewoon in je leven. En dan komt het vroeg of laat weer terug. En dan weet ik dat er ook heel veel diepe afgoden zijn. Hè? Niet die oppervlakkige, die diepe die echt diep zitten. Die kun je niet verpulveren, helaas niet. Ik zei al, de eigen ik of bepaalde begeerten. Bepaalde verslavingen, die kun je niet verpulveren. En toch kun je daar wel van afkomen. En ik hoop dat je dat al ontdekt hebt in je leven. Dat zodra je echt door de knieën gaat, dat je zegt, Heer, ik wil niet dat die afgoden in mijn leven een rol spelen. Ik wil dat u op nummer 1 staat. op het moment dat je dat eerlijk en oprecht bidt, dan gaat de verlangen naar die afgoden al steeds minder worden. Ik weet dat er hier jongeren zijn die dat hebben ervaren met bepaalde dingen. Op het moment dat ze aan God gevraagd hebben, Heer, ik wil alleen maar voor u leven. Dan gaat de lust, wordt minder naar, ook naar die afgoden. Zolang je niet door de knieën gaat, ja, dan zal je ook, die greep zal je vast blijven houden. Het enige wat je hoeft te doen is door de knieën gaan. Je volledig overgeven. Zeggen, Heer, neem weg al die afgoden. En dat u alleen nummer 1 blijft. Nou, heel uitgebreid dus over die afgoden. Misschien hebben we straks in het groepje dat je daar nog dieper op in kan gaan. Maar Orpa, hè, dan gaan we nog even weer terug naar Orpa, die staat heel dicht bij ons. Orpa die zit in de kerk. Orpa die was op weg gegaan. Ze was al echt onderweg. Hè. Het was niet zo dat ze, dit afscheid was niet bij de deur van het huis. Nee, dat was al helemaal op weg. Ze was half bekeerd, om het zo maar te zeggen. Ze was al onderweg naar het beloofde land. En ze draaide zich weer om. Ze ging de kosten overrekenen. En eigenlijk deed Naomi dat vooral ook voor haar. Van dit ga je missen, dat ga je missen, dit ga je missen. En ze keerde zich om. De prijs was toch te hoog. En Orpa, ik zei al, daar leek ik ook op. Omdat ik ook niet, ik was net als Orpa. Ik was wel op weg, ik was wel met geloof bezig, maar toch... Niet helemaal, niet totaal. Maar Orpa die keerde zich om en de prijs was toch te hoog en ze gaat terug. Nou, de Heer Jezus die staat vanmorgen ook voor ons, voor jou. Ook al ben je heel onverschillig misschien, heb je nooit echt de stem van God in je hart ervaren. Er staat vanmorgen en zegt hij, die afgod, die staat ertussen, tussen mij en tussen jou. En ik wil dat hij weggaat. Ik wil... graag tot je hart spreken. Maar dan moet eerst die afgod uit je leven weg. En vandaag vraagt hij keuzes. Dat is het thema. Kies vandaag wie je dienen zult. Vandaag. Zaterdag. Nu. Niet zondagavond. Net voordat je naar huis gaat. Nee, nu. Vanmorgen vraagt de Heer Jezus. Kies toch vandaag nog wie je dienen zult. Die afgod. Die toch alleen maar ellendig maakt. Of mij. Die vreugde wil geven. Die heerlijke, diepe rust en vreugde. En vrede. Nou, Orpa, ik zei al, die lijkt veel, dit zie je eigenlijk telkens weer in de Bijbel terugkomen. Allerlei mensen die op Orpa lijken, die wil met mensen optrekken, zoals een Saul. Die was ook in het begin echt heel oprecht bezig, op een gegeven moment toch weer omkeert, omdraait, door ongehoorzaamheid. En we gaan nu naar een vrouw, ook in de Bijbel, weer een vrouw. En die, dat doen we straks trouwens. Dan gaan we ook naar een vrouw die ook eigenlijk waar precies hetzelfde speelde. Maar nog even terug naar Orpa. Orpa die was half te werk gegaan. Ze was niet radicaal te werk gegaan. Ze had niet, net als Rut, dat verlangen. Al kost het mij alles, ik ga met die vrouw mee. Ik ga met Naomi mee. Orpa die was niet bereid om haar hele leven over te geven. En niet rigoureuze stappen te ondernemen. Nou. Dat is denk ik ook wat veel in de kerk voorkomt. Als je met geloof opgroeit. Je groeit ermee op. Je bent ermee gewend. De termen, de dingen die je hoort. Maar toch. Je doet alsof. Je doet mee. Ook straks misschien met de bespreking. Je praat mee. Alsof dat je het allemaal heel erg interesseert. Maar toch ten diepste weet je dat het niet echt 100% is. Nou, en de Heer wil zo graag dat je vanmorgen zegt ja. Ik wil 100% daarvoor gaan. Nou, ik zei al dat ook bij ons in Limburg komt het veel voor. Hoor. Diegenen die net als Orpa wel een tijdje meegaan doen. En op een gegeven moment weer afhaken. Mensen die bijvoorbeeld een tijdje meeleven met de gemeente. En dan door relaties, door afgoden, door andere dingen toch weer afwijken. Dat kan dus blijkbaar. Dat je wel op weg gaat, dat je een tijdje geïnteresseerd bent. Het zaad groeit een tijdje op, maar dan wordt het weer verstikt door allerlei andere dingen. Waardoor het toch weer fout gaat. Nou, ik kan er voorbeelden van noemen, maar daar bereik je op zich niet zoveel mee. Ik denk dat je ze allemaal wel om je heen ook kent. Misschien wel je eigen hart en eigen leven van, ja, je loopt wel mee met de groep, maar toch ben je eigenlijk een Orpa. Innerlijk ben je al de andere kant op gedraaid. Nou, het gaat nogmaals heel vaak fout op die 4 punten. Maar goed, daar gaan jullie straks nog over verder praten. Nou gaan we eens kijken naar Lucas 14. Dan gaan we het Nieuwe Testament. Lucas 14. Want Jezus, die wist dat er heel veel jongeren, dat er hier vanmorgen jongeren zijn, die halverwege dreigen af te haken. Door een van die vier dingen. Misschien een verkeerd beeld van God, een verkeerd beeld ervan. Misschien door een afgod. Maar Jezus wist dat. En ook in zijn tijd kwam het ervoor. Hij wist dat de mensen zo snel op twee gedachten hinken. Dat er mensen niet koud zijn, niet warm. Ze zijn lauw. En Jezus zegt in Lucas 14, vers 25. Of daar staat beschreven. En veel menigten, dus heel veel mensen, trokken met Jezus mee. Even tot zover. Heel veel mensen trokken met Jezus mee. Ook nu. Ik vind het fantastisch dat jullie hier zijn. Echt waar. Meen ik uit de grond van mijn hart. Dat jullie hier zijn. Je trekt als het ware met Jezus mee. Je bent in zijn aanwezigheid op dit moment. Hij staat heel dicht bij ons. Heel veel mensen in de kerk lopen met Jezus mee. Heel veel zijn er gelukkig. Als je dat vergelijkt met Limburg, is het fantastisch dat hier nog zoveel mensen zijn die echt God, die met God bezig zijn. Maar Jezus keert zich om naar al die mensen die allemaal godsdienstig bezig zijn en hier op de conferentie bezig zijn. Jezus draait zich om en zegt, oh fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Fantastisch dat jullie mij volgen. Nee, dat zegt hij niet. Hij draait zich om. Hij zegt, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dus hij zegt niet fantastisch. Hij vindt het denk ik wel fijn als de mensen in de kerk zitten natuurlijk. Maar hij zegt niet, oh wat fijn dat jullie geïnteresseerd zijn. Nee, hij zegt, als je mij wil volgen, doe het dan niet half, maar doe het helemaal. Verloochen jezelf totaal. Volg me anders niet. Blijf dan lekker thuis. Dat zegt hij als het ware. Ik zeg het even heel hard. En heel radicaal, maar dat is eigenlijk wat hier staat. Ik wil niet die halve christenen. Die zijn er al veel te veel op school. Op de universiteit. Die halfbakken orpa-christenen. Er lopen er veel te veel van rond. Ik wil die volledig hebben overgegeven. Dat zegt hij hier. Ik wil degene die zijn eigen leven zelfs haten. Die eigen leven op de tweede plaats zetten. Ik wil jongeren hebben die de bananen loslaten. En die echt alles loslaten. En ja, zich helemaal aan mij overgeven. Dat soort jongeren wil ik hebben. Want, vers 27, en wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, die kan geen discipel meer zijn. Moet je me geen christen noemen als je dat niet doet. Daar heb ik niks aan je. Je moet je kruis dragen. Nou, als je je kruis droeg in Israël, was niet best. Dan wist je, die gaat naar de executieplaats. Die leeft niet lang meer. Zijn uren zijn geteld. Dat zegt Jezus. Als je je kruis gaat dragen, dan betekent dat je eigen ik eraan gaat. Hard hè, dat Jezus dat op deze manier zegt. Hier hoor je niet van, kom alsjeblieft naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. Hier zegt hij iets heel anders. Dit is tegen die groep mensen die achter hem aanliepen. Die allemaal meer voor bijbedoelingen achter hem aanliepen. Als het gaat om zondaren en hoeren en weet ik het allemaal, dat soort mensen, dan zegt Jezus hele andere dingen. Maar hier zegt hij, dit zegt hij tegen mensen die hem achter hem aanliepen, geïnteresseerd waren, enigszins, maar niet van harte. En dan zegt hij dit tegen. En dan gaat hij een voorbeeld noemen van een toren. Een voorbeeld kennen jullie denk ik wel. Een toren, als je een toren gaat bouwen, je gaat materialen aanschaffen, je gaat tekeningen maken. Maar dan ga je toch van tevoren goed zitten. Dan ga je toch eerst nadenken voordat je dat gaat doen. Dan ga je toch eerst de plannen goed maken. Dat je niet straks erachter komt. Oh, halverwege. De toren kan niet afgebouwd worden. Want we hebben geen genoeg materiaal. Geen genoeg geld. Nee. Dat zou een blunder zijn. Dan zou natuurlijk iedereen zeggen. Wat is dat nou voor een waardeloze aannemer? Of wat is dat nou voor een waardeloze kerel? Die bouwt zijn huis half af. Jezus zegt. Als je mij gaat volgen. Als je vanmorgen besluit, de keuze maakt, Zoals Mozes maakte, zoals Rut maakte. Als je dat besluit, als je dat doet, doe dan geen half werk. Denk er goed over na. Ga ervoor zitten. Zoek een stille plek op. Ga deze conferentie daar goed over nadenken. Op dit moment wil je Jezus volgen. Dat is geweldig, maar doe dan geen half werk. Doe het dan fulltime en niet parttime. Denk daar goed over na. Jezus zegt, bereken de kosten. Dus bedoelt hij mee, denk erover na. Dat heeft Orpa en Rut hebben dat ook gedaan. Nou, Orpa die heeft de kosten berekend en ze kwam erachter. Nee, toch, die vier dingen. Ik besluit toch om terug te gaan. En er zijn er vanmorgen, ik moet het helaas zeggen, die net als Orpa dat besluit nemen. Ik hoop natuurlijk van harte van niet. We hebben ervoor gebeden dat er velen zullen de goede keuze zullen maken. Maar ik ben bang dat er hier vanmorgen jongeren zijn die zeggen, ja, als ik dat zo hoor, mezelf verloochenen, me helemaal overgeven. Ja, ik ga toch, ik bereken de kosten en ik besluit om toch als een Orpa te blijven. Maar ik weet ook dat er zijn, God geven dat er te velen zullen zijn vanmorgen, die net als Rut de kosten gaan berekenen en zeggen, ja, kost het me alles. Al is mijn toekomst onbekend, al ga ik met een oude vrouw mee. Toch, ik zal ze niet loslaten. Ik ga Jezus volgen. Ja, die zullen er zijn. Ik weet zeker dat ze hier vanmorgen zijn die dat besluiten vandaag. Misschien weer opnieuw en misschien ben je teruggevallen. Heb je toch weer een afgod in je leven toegelaten? Dan ga je opnieuw vanmorgen kiezen. Dan ga je zeggen, ja Heer, ik ga u volgen, wat het mij ook kost. Nou, die andere vergelijking die Jezus noemt, hè, dus eerst over die toren en dan over een... Als je een oorlog gaat beginnen, dan ga je er ook goed over nadenken. Nou, dan doen we even twee bladzijden verder. Lucas 17. Gaan we nog naar die andere vrouw. Daar had ik het net al over. Nog een meisje of een vrouw. Ook een vrouw, sorry. Maar wel weer een vrouw. Lucas 17. Vers 32. Een heel klein zinnetje. Jezus zegt daar, denk aan de vrouw van Lot. De vrouw van Lot. Moeten we even weer nadenken. Lot, dat was die man die in Sodom woonde. Hij was een afstammeling trouwens van de Moabieten. De Moabieten waar we net over gehoord hebben. De Moabieten zijn afstammelingen van Lot. Dus Lot die is toen op een gegeven moment naar die bergen gevlucht. En heeft toen met die dochters gemeenschap gehad. En toen zijn daar de Moabieten uit voortgekomen. Waar we net over gehoord hebben. Rut was een Moabitische. Nou, Lot had een vrouw. En die vrouw had een probleem. Ze zat namelijk vast aan het leven in Sodom. Maar ze had ook heel veel voorrechten. Net als jij. Jij bent ongelooflijk bevoorrecht als jongere. Want wat was namelijk zo met deze vrouw? Ze had een gelovige man. En ik weet dat er hier jongeren zijn. Die hebben gelovige ouders. Echt gelovige ouders. Die echt oprecht voor God leven. Nou, dat had die vrouw van Lot ook. Zij had ook engelen in haar leven gezien. Die haar de weg hebben gewezen naar waar ze vrij kon worden. Dus de engelen hadden haar verteld, je moet daar en daar naartoe gaan, dan zul je blijven leven, anders zul je sterven. Ze had engelen ontmoet. Had ze misschien niet door dat het engelen waren, maar ze had engelen ontmoet. En die hebben haar de weg uit Sodom uitgelegd. En ik weet dat er hier ook jongeren zijn. Die zijn meer dan, Jezus is eigenlijk meer dan een engel, staat er in Hebreeën. Jezus heeft al tot jou gesproken, tot jouw hart. Die heeft al precies verteld wat je moet doen. En toch is het misschien nog niet tot die volledige overgave gekomen. Maar je hebt het wel gehoord. Heel vaak zelfs. Je bent onder prediking geweest waar het heel duidelijk is uitgelegd. Bekeer je van je afgoden. Vertrouw jezelf aan de Heer Jezus toe. Dat was ook bij deze vrouw. Zij heeft uitgelegd gekregen. Daar moet je naartoe gaan en dan zul je gered worden. Vlucht voor je leven. Nou, dat voorrecht had ze ook. Het derde voorrecht wat ze had, is dat er heel veel voor haar gebeden is door Abram. Abram was op het moment, net voor de vernietiging van Sodom, heeft hij voor het gezin gebeden. Met heel veel passie. En er zijn ook hier jongeren, misschien wel allemaal, waar heel veel voor gebeden is. waar je ouders misschien elke dag voor jou bidden, dat jij tot die volledige overgave komt. Ik weet zeker dat er ouders zijn. En sowieso de jongerenwerkers die jullie straks gaan helpen. Waar jullie straks mee in gesprek gaan. Die bidden voor jullie. En die bidden met passie, met bewogenheid voor jou. Omdat ze jouw ziel zo kostbaar vinden. Nou, had deze vrouw ook. Dus voor haar gebeden. Nou, je kent het verhaal. Lots vrouw die loopt uit Sodom. En als ze net buiten de stad is, denkt ze, ach, mijn iPhone ligt nog op mijn nachtkastje. Of mijn cosmetica ligt nog op mijn kastje. Nachtkastje. Ik moet terug. En ze wordt een zoutpilaar. Ze zat vast aan het leven in Sodom. En met dat ze om wil draaien dat ze daaraan denkt, wordt ze een zoutpilaar. En voor eeuwig is ze één geworden met haar omgeving. Voor eeuwig staat ze, als je nu goed gaat zoeken, zul je haar vinden. Als een zoutpilaar. Voor eeuwig. En nu is de laagste plaats op de wereld, is daar, Sodom. Is omgekeerd, 400 meter onder de zeespiegel. Helemaal zoutloos, of ik bedoel, helemaal, die omgeving is helemaal vol met zout. Dus nog steeds een waarschuwing. Jezus zegt, denk daaraan. Denk aan die vrouw van Lot. Jongens en meisjes, denk aan die vrouw van Lot. Daar, die waarschuwende stem. Eigenlijk dat waarschuwende voorbeeld. Als je vastzit aan iets, kan het straks voor eeuwig te laat zijn. Je hoeft maar vast te zitten aan iets kleins. Maar je zit er toch vast aan. En ze was wel uit Sodom, maar Sodom was nog niet uit haar. Zelfs Orpa. Ze was uit Moab. Moab was nog niet uit haar. Zie je met de Israëlieten, ze zijn uit Egypte. Ze verlangen telkens terug naar Egypte. Een principe wat je telkens weer terugziet in de Bijbel. Je kunt voor het oog, ja, voor God leven, maar toch dat je nog vastzit aan de wereld. Dat je vastzit aan zo'n banaan van de stroper. En Jezus, dit hele context, van, daar heb ik niet zo heel veel tijd voor, maar er staat wel, dit voorbeeld van denk aan de vrouw van Lot. Jezus noemt dit in de context van het laatste, als Jezus terugkomt. Jezus zegt, zo zal het zijn op de dag van de Zoon des Mensen. Ik kom terug naar de wereld en dan kom ik een jongere of een meisje tegen. Een meid. Kom ik tegen. Ik kan ze niet meenemen. Ik zal ze achterlaten, want ze zit vast ergens aan. Zo staat het, in die context staat het er. Kijk maar in vers 34. In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal meegenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Hij kan ze niet meenemen, want ze zitten vast. Denk aan de vrouw van Lot. Je kunt vastzitten. Het kan je eeuwige oordeel worden. Laat het daarom los. Het is zo makkelijk. Net als die aap. Het is zo makkelijk. Je hoeft alleen maar je handen open te doen. En je bent vrij. Je hoeft alleen maar door de knieën te gaan en je bent vrij. Echt waar. Dat kan ik uit ervaring zeggen. Het is het enige wat je hoeft te doen. En ja, nogmaals, ook in die context van, van dit verhaal gaat het over. Het zal zijn, als ik terugkom, zegt Jezus, in de dagen, net als het zal precies hetzelfde zijn als in de dagen van Noach en de dagen van Lot. Mensen zullen eten, zullen drinken, zullen kopen, verkopen, planten en bouwen. Nou, allemaal hele normale dingen, toch? Allemaal hele normale dingen. Ze zullen bezig zijn met hun dagelijkse behoeften. Ze zijn op marktplaats bezig met kopen en verkopen. En ze zullen bezig zijn met studie en werk. En dan kom ik terug op zo'n soort dag. En dan blijken er heel veel vast te zitten. Die kan ik helaas niet meenemen. En hoe graag hij dat wil. Want dat is, komt in deze preek, deze boodschap niet echt naar voren. Dat hoe graag Jezus niet wil. Dat alle tot hem komen. Hij wil het zo graag. Maar hij kan het niet. Omdat ze vastzit aan een afgod. En nou zijn er sommigen die zeggen van ja, ik vind het allemaal maar een beetje te rigoureus, te radicaal. Het hoeft toch niet zo, dat ik echt alles, dat je nergens meer van mag genieten. Dat bedoel ik natuurlijk niet, dat weet je ook wel, dat ik dat zo niet bedoel. Het gaat erom dingen die een verhindering zijn. En want dat eten, drinken, kopen, verkopen, is toch niks. Is toch niks een probleem, maar het was wel een probleem als het je leven beheerst. Het is, ik ben het niet iets zeg, maar Jezus zegt het. Van, het blijkt een probleem te zijn, gewoon die normale, alledaagse dingen van studie, werk, kopen, verkopen. Dat kan al een probleem zijn. En dat was denk ik ook het probleem bij de vrouw van Lot. Het was niet zo dat zij vast zat aan seksualiteit, zonde of zo. Of zonde van seksualiteit of weet ik veel. Ze zat gewoon vast aan het aardse. Aan het hier en nu. En daarom zegt Jezus, in dit verband zegt hij dat. Goed. Nog een keer, dus Jezus zegt eigenlijk door dit verhaal en door al die anderen, door van Lucas 14. Ik wil dat je mij met je hele hart dient. En dat is de oproep van vanmorgen. Helemaal. En niet half. En dat is wat sterk benadrukt wordt, iedere keer weer. Nou, ik wil af gaan sluiten. Met een vraag, met een vier keuze. Dat is eigenlijk een meerkeuzevraag, zoals je dat vaak op school krijgt. En die keuze die je in gaat vullen, dat kan je eeuwige bestemming worden. De keuzes die je dagelijks maakt, dat wordt je eeuwige bestemming. En de vraag is, daar gaan jullie straks ook over nadenken. Wie is God voor jou op dit moment? En heb je vier keuzemogelijkheden. Misschien zijn er hier die zeggen, nou, niets. Wie is God voor jou op dit moment? Niets. Ik moet eerlijk zeggen, het doet me helemaal niets. Andere mogelijkheid is iets. Wie is God voor jou op dit moment? Dan zeg je, nou, iets. Zeg me wel iets. Andere mogelijkheid is veel. Ja, God, het geloof zegt me heel veel. En de laatste mogelijkheid is alles. Nou, ik ga bij elke even kort langs. Wie is God voor jou op dit moment? En dan zeggen er sommigen niets. Nee, het doet me echt. Het doet me niks. Laat me koud. Ik heb eerlijk gezegd een koud hart als het gaat om het geloof. Als het gaat om mijn iPhone, loop ik warm voor. Als het gaat om God, ja, eerlijk gezegd, het zegt me helemaal niets. Ik weet dat ze hier zitten. Helaas. En weet je, de Heer Jezus is bewogen over je. Als het zo blijft, dan moet ik je ook waarschuwen. Zitten er ongelooflijk, zijn er straks heel veel mensen die in de hel zijn, die zeggen, ja, het geloof zijn me niets. Maar de Heer Jezus is toch bewogen met je. En Lucas 15, ook daarin, net daarvoor, Lucas 15 staat, die gelijkenis, daar moest ik aan denken, bij deze keuzemogelijkheid, het verloren schaap. Dat verloren schaap was iemand, die was heel ver bij God vandaan. Ongelooflijk ver bij God weggelopen. Maar vanmorgen staat de goede herder bij jouw stoel. Die zegt, doet me niets. Hij staat toch bij je stoel. En hij zegt, mag ik je beet pakken? Mag ik je in mijn armen nemen? Mag ik je op mijn schouders leggen? Mag ik je wegdragen? Ik heb jouw toestemming nodig. Het doet je niets, maar mij doet het alles. Dat jij daar verloren in die struiken vast zit. Of weggevallen bent in de afgrond. Goed, ik heb niet veel tijd daarvoor, maar er zijn ook jongeren die zeggen, ja, het doet me wel iets. Ik heb wel eens gevoeld dat God aan mij trok. Dat God tot me sprak. Doet me wel iets, ja. Nou, er zijn ook heel veel mensen in de hel waar het wel iets zei. Dus dat is natuurlijk niet genoeg. Maar ik moest ook denken bij deze categorie, die jongeren die zeggen, ja, het doet me wel iets, aan de gelijkenis van het zaad. Dan zie je ook dat het wel iets doet. Op een gegeven moment, het zaad groeit wel op, maar er komt onkruid bij en daardoor verstikt het. En daardoor komt dat je het maar iets zegt. Dat het je maar iets doet. Omdat het verstikt wordt door onkruid. Er is te veel onkruid in je leven. Waardoor het verstikt wordt. En dat onkruid moet vanmorgen weggeschoffeld worden. Want anders blijft het iets. Er zijn ook heel veel jongeren. En misschien wel de meeste vanmorgen. Die zeggen, ja, het doet me heel veel. Ik ben al een paar keer op een hartkerkconferentie geweest. En iedere keer voel ik weer dat God tot me spreekt. Dat ik keuzes moet maken. Het doet me heel veel. Nou, er zullen de denk ook in de hel zijn. Die zeggen, ja, het deed me wel veel. Ja, Orpa zei, ja, het deed me wel veel. Het was toch wel, vond het wel bijzonder. Het deed me tot tranen toe, was ik bewogen. Tot tranen toe, hoor. Moest ze haar moeder afscheid nemen. Lot deed ook, de vrouw van Lot was het ook heel veel. Maar het was niet genoeg. Als je nou verliefd bent op iemand en die persoon die maakt kenbaar dat die ook verliefd is op jou, maar die zegt er wel bij, ja, voor 75%. Voor 25% ben ik nog verliefd op een ander. Nou, die hoef je toch niet? Die wil je niet hebben. Nou, zo is het met God ook. Ik heb het net al duidelijk gemaakt, de Heer Jezus zegt het ook. Ik wil niet voor 75%, maar voor 100%. Nou zijn er ook die denk ik net als Rut zouden zeggen, ja, alles. God is alles voor me. En ik weet dat ze hier zitten en daar ben ik zo blij mee. En ik hoop dat jij gebruikt wordt door God om ook weer anderen tot de Heer Jezus te brengen. Om jij, dat jij het voorbeeld bent voor die vriendin die naast je zit, die nog niet die keuze gemaakt heeft. Ik hoop zo van harte dat jij dat voorbeeld bent. Nou, Rut, even nog tussen twee haakjes, die had het gehoord van haar schoonmoeder, van ja, als je nou naar dat land gaat, dan word je een vreemdeling, word je een asielzoeker, krijg je waarschijnlijk geen man, ga je met een oud vrouwtje mee, je toekomst gaat er heel vreemd uitzien. Maar weet je wat zo wonderlijk is? Ze is nog maar net daar en ze krijgt al een man. Boas. Geweldig toch? Dat blijkt dat die keuze voor God, dat die niet teleurgesteld uitkomt. Dat Rut nog veel eerder misschien als Orpa een man had. Terwijl ze dacht dat het niet zo zou zijn. Ze werd familie van David. Ze werd familie van Jezus. Rut, we praten er nu over. Ja, als een groot voorbeeld. Dus alsjeblieft, als je voor God kiest vanmorgen. Met heel je hart. Of opnieuw kiest. Want dat moet je iedere dag weer doen. 100% voor hem kiezen. Ja, dan zul je 100-voudig terug ontvangen, zegt God, zegt Heer Jezus. Als je broers en zussen, vader of moeder, vrouw of kinderen, of akkers zal verlaten om mij wil, dan zal je 100-voudig terug ontvangen. En het eeuwige leven beërven. Nou, wat moet je nou doen? Ik wil toch even heel concreet nog maken, want toen ik zat net als jullie ook vaak onder een preek, of ik was ook op een kamp, of waar dan ook, en dan was het voor mij toch, pas toen ik 18 was, werd het voor mij echt duidelijk, wat nou van mij verwacht werd, als het gaat om die keuze maken. Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. De Heer Jezus vraagt vanmorgen maar één ding van je, dat je door de knieën gaat, letterlijk. Misschien met een ander, misschien alleen, maar dat je door de knieën gaat en zegt, Heer, ik heb vanmorgen een boodschap gehoord, en dat sprak mij aan. U sprak tot mij. Het was niet Peter Baan die sprak, het was u die tot mij sprak. En daarom ga ik door de knieën. Heer, ik wil volledig voor u leven. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en wat ik heb en wat ik ooit zal zijn. Al mijn hoop, al mijn plannen, al mijn tijd leg ik nu in uw hand. Dat liedje wat we straks gaan zingen. Ga dat voor jezelf. Heel eenvoudig bidden. Met heel je hart. Oprecht. En dan zal de blijdschap zijn in de hemel als je dat doet. Dan zal, ik weet het echt zeker, dat de engelen verheugd zijn op dat moment, als jij dat doet met heel je hart, oprecht. Misschien voor de, nogmaals ben je teruggevallen, vraagt de Heer Jezus weer opnieuw, geef mij je hart. Ik ga jou de overwinning geven over die afgod. Jou lukt het niet, daar ben je achtergekomen de afgelopen tijd. Ik ga jou de overwinning erover geven. Want jij zegt alles. En straks ga je naar, ik weet niet wat je nu straks gaat doen, misschien in groepjes. Maar je hebt nu, als het goed is, in je gedachten, dan gaan we zo even een moment stil maken, ga jij die vraag beantwoorden. Iets, niets, veel of alles. Dat is maar één mogelijkheid, één keuzemogelijkheid. En ik hoop zo van harte, dat is mijn gebed. En daarvoor, ja, dat is echt mijn gebed, dat we vanmorgen heel veel zullen invullen. Ja. Ik weet dat het me heel veel gaat kosten, maar toch alles. Hij is alles voor mij, hij wordt alles voor mij. Zullen we een moment stil zijn? En kun je de kosten overrekenen? De beslissing die je neemt, dat is een beslissing voor de eeuwigheid. Het is niet zomaar eventjes, je vult wat in. Beslissing voor de eeuwigheid. En laat het zaad wat gesproken is niet wegpikken. Laat het zaad niet weer door allerlei onbenulligheden wegpikken. Maar als de Heer vanmorgen tot je hart gesproken hebt, misschien moet je het zaad niet laten wegpikken. Moet je er iets mee doen. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die je daarbij willen helpen. Als je het alleen niet kan. Maar natuurlijk kun je ook zelf tot de Heer gaan. In gebed. Nu op dit moment in de stilte. En ondertussen kunnen misschien de muzikanten straks het lied Jezus alles geef ik u. Ja, dat zal ik eerst nog doen. Ja. We zullen eerst een moment stil zijn. Heer, u heeft ons gehoord terwijl we tegen u gefluisterd hebben. Heer, misschien hebben we helemaal niets gezegd. Wisten we niet goed wat we moesten zeggen. We hebben alleen maar gezucht. Maar ook die zucht heeft u gehoord. En u weet wat we ingevuld hebben. Wie is God voor jou op dit moment? U weet welke keuze we gemaakt hebben. Heer, we danken u dat u uw Heilige Geest gestuurd hebt hier op aarde om ons te overtuigen. Dank u wel dat ik dat niet hoef te doen of dat een groepsleider dat niet hoeft te doen, maar dat uw Heilige Geest overtuigt. Heer, u had iets op uw hart vanmorgen wat u tegen ons wilde zeggen. En geef dat het woord zijn kracht zal doen. Dat de beslissingen gevallen zijn voor de eeuwigheid. Dat we nooit spijt van zullen krijgen. Dat we die vreugde zullen gaan smaken die nimmer verdooft. Heer, en ik weet dat er op dit moment getrokken wordt aan harten van jongeren. Dat er op dit moment Satan erbij is als de kippen. Om dingen in te fluisteren. Maar Heer, geef dat u de overwinning zal halen. Het hangt hier op een spandoek aan de linkerkant. U bent gekomen om de werken van de duivel te verbreken. U bent gekomen, Heer. Jezus, vanmorgen bent u naar ons toegekomen om de werken van de duivel te verbreken. Om de afgoden aan stukken te slaan. Om de afgoden uit ons leven weg te doen. Lieve Heer Jezus, smeek het u. Geef dat er niemand naar huis zal gaan straks of morgen of overmorgen. Ja, als Orpa weer terugkeren naar het aardse, naar het hier en nu. Geef dat er heel veel zijn die zeggen met Rut. Kost het mij alles, ik ga mee. Ik ga die weg. Achter u aan. Heer, mijn taak zit erop. Ik heb gesproken en ik heb geprobeerd iets duidelijk te maken. Maar ik weet dat alleen uw Heilige Geest de woorden kan gebruiken. Dat ik het niet ben met mijn kracht, met mijn woorden. Maar dat uw Heilige Geest het eigenlijke werk moet doen. Ons hart openmaken. Geef dat we de grendels niet te voorhouden, maar dat we die open zullen doen voor u. Heer, en nu gaan we straks een lied zingen. Jezus, alles geef ik u. Geef dat alleen diegenen mee zullen zingen die het ook echt menen. Alles geef ik u. Heer, onze toekomst, onze plannen, we leggen ze in uw hand. Ik vertrouw ze aan u toe. Omdat we weten, we geven ons niet over aan een dictator, we geven ons over aan de Vader en aan de Zoon. Die ons lief heeft. Heer, dank u wel dat we zo'n God hebben. Dat we ons mogen overgeven aan de goede herder. Aan de gids, de Heilige Geest die ons door het leven gaat leiden. Geprezen, verheerlijkt zij uw grote naam. Amen.